De kindermoord in Bethlehem is een bijna ondraaglijk vreedschilderij. Dus je ziet een Brabants dorpje, hè, huisjes met rieten daken bij een kerktorentje in de sneeuw. Want ja, Christus is geboren in de winter en de kindermoord in Bethlehem vindt wellicht een paar dagen later of een paar weken later plaats. Dus dan ligt er sneeuw. Het is dus allemaal heel herkenbaar. Zeker voor toeschouwers in de 16e eeuw. Die kenden allemaal zo'n dorpjes en die kenden allemaal strenge winters. En daar zie je dan ruiters te paard in harnas die het dorp bewaken. Je ziet gerechtsdienaren in hun rode uniformen. Dus zo herkende men als het ware de gerechtelijke politie in de 16e eeuw. Dat waren mensen in rode uniformen. En je ziet huursoldaten die het vuile werk opknappen en die de huizen binnenstormen om verstopte kinderen te vinden. Breugel situeert die afgrijzelijke gebeurtenis uit de evangelie, dus in zijn eigen tijd. En er is zelfs een heraut met het symbool van de Habsburgers op zijn kleed, de tweekoppige adelaar, want de Habsburgers waren natuurlijk de keizers van het nog altijd bestaande Roomse Rijk. Dus het Heilig Roomse Rijk beschouwde men in Breugels tijd als de naadloze opvolger van het Romeinse Rijk. En dus is het logisch dat hij daar eigentijdse symbolen insteekt. En dan zie je dus, als je goed kijkt, want er gebeurt van alles, de meest vrede dingen. Een soldaat die een lans drijft in het lichaam van een babytje. Moeders die hun kindje proberen vast te houden terwijl soldaten het uit hun armen rukken. Een vrouw die zit te wenen in de sneeuw, hopeloos. Naast het lijkje, het kleine lijkje van haar gedode kind. Dus eigenlijk is dat niet om aan te zien. En een van de eerste eigenaars van dat schilderij moet ook gedacht hebben, dit kan eigenlijk gewoon, ik wil daar niet op kijken. Ja. Dus die heeft het laten overschilderen. De kinderen, de babytjes, zijn overschilderd tot soort pakketten van goederen. En zo lijkt het alleen maar alsof er een dorpje in oorlogstijd geplunderd wordt. En we weten dat het er anders uitzag, omdat de zoon van Pieter Breugel de Oude ook nog dat tafereel geschilderd heeft met alle wreedheden die zijn vader er echt ingestoken had. Nu, is dat een aanklacht tegen de eigen tijd? Ik weet dat niet, want het was heel gebruikelijk voor schilders om religieuze taferelen in hun eigen tijd af te beelden, om die boodschap duidelijk te maken voor de toeschouwers.
Ja. Er is wel eens gezegd dat de man die bij die ruiter staat in het midden, een man met een baard, dat Alva zou geweest zijn. Hè?
Ja, wel. Ik denk dat je dat kunt betwisten. Die ruiters te paard op de achtergrond, dus paarden waren duur, hè? Duur als auto's nu. Dus die ruiters te paard, die mannen met hun harnassen en hun paarden, dat zijn de elite troepen. Dat zijn eigenlijk de echte legertroepen van de Nederlanden. Men noemde dat de bande d'ordonnance. En elke bande d'ordonnance stond onder gezag van een belangrijke plaatselijke edelman. Dus Willem van Oranje was aanvoerder van een aantal bande d'ordonnance, de graven van Egmond en Hoorn evenzeer. Dus die waren zeer verankerd in het lokale leven. Dat waren de elite troepen, die houden zich op de achtergrond. De gerechtsdienaren brengen het slechte nieuws en de huursoldaten doen het vuile werk. Zie je daar Alva in? Bij Breugel niet. Want voor tijdgenoten moet dat duidelijk geweest zijn. Ja, dit zijn onze reguliere legertroepen. Hè. Zij voeren een wettelijk bevel uit. Je ziet wel dat de zoon van Pieter Breugel de Jonge, 30 jaar later hetzelfde thema in beeld brengt. Ook zo'n wintertafereel. En dat hij dan duidelijk wel een personage schildert dat aan Alva herinnert. Want dan is men 30 jaar verder, men heeft een soort perspectief op de gebeurtenissen en Alva is de duivel in persoon natuurlijk. Dus dan heb je een soort historische terugblik, maar vanuit een heel andere generatie. Pieter Breugel kan dit geschilderd hebben nog voor de hertog van Alva in de Nederlanden aankwam om de opstandelingen van de beeldenstorm te bestraffen. Dus het kan zijn dat Breugel echt een mooi wintertafereel wilde schilderen, met een religieus thema gesitueerd in zijn eigen tijd, om die boodschap duidelijker thuis te brengen. Dit schilderij was later ook eigendom, denk ik, van een van de Habsburgse vorsten. Dus het lijkt sterk dat zij een werk zouden kopen waarin zij uitbundig gehekeld werden als vredetirannen. Want de Habsburgse vorsten bevalen natuurlijk geen moorden op kinderen. Dat was alleen de krankzinnige, psychopathische koning Herodes uit de eerste eeuw die dat gedaan heeft. Dus die interpretatie is een beetje omstreden, maar het staat wel vast dat Breugels erfgename later wel verwezen naar de hertog van Alva, ook omdat zij dus met een ander perspectief naar die tijd terugkeken.
Nu, een van de redenen waarom Breugels zo roemvol is, is het feit dat hij als geen ander de sneeuw kon schilderen.
Ja, ja.
Zijn beroemd schilderij, De Jagers in de Sneeuw, dat is ook hallucinant eigenlijk.
Ik heb daar laatst een mooi essay over gelezen van de Nederlandse schrijfster Nicole Montagne, die trouwens ook zelf beeldend kunstenaar is. En zij zei, ja, Breugel doet iets bijzonders, dus hij neemt iets uit het dagelijks leven dat iedereen kent, de winter, en hij stelt het voor. En het is alsof je er dan voor de eerste keer naar kijkt. Dus hij verandert eigenlijk je perspectief op iets wat je wel kende, maar waar je nooit echt bij stilgestaan hebt, tenzij om te denken, oh nee, het is weer winter, tijd van ellende, van ziekte, van tekorten, van kou. En dan maakt hij daar zo'n mooi kunstwerk van, dat je het opeens met heel andere ogen gaat bekijken. Het is wel duidelijk dat Breugels winterlandschappen enorm populair waren bij zijn tijdgenoten. Dus dat sloeg echt aan. Was hij de allereerste die dat deed? Ook weer niet helemaal. Ik had het daarnet al over die duidelijke voorliefde die Breugel had voor verluchte handschriften. Dus eigenlijk de hoogste, meest exclusieve vorm van kunst uit de eeuw voordien, uit de 15e eeuw. En in die verluchte handschriften, omdat het vaak getijdenboeken zijn, dus wanneer moet je bidden, hè, op welke tijdstippen in alle seizoenen van het jaar. Daarom zag je in die verluchte handschriften vaak ook afbeeldingen van de maanden van het jaar, bijvoorbeeld. En kleine taferelen, wintertaferelen met sneeuw op dat kleine formaat. Dat ook altijd privé was, want zo'n verlucht handschrift was privébezit van één persoon. En Breugel brengt het dan naar buiten, zou je kunnen zeggen, op die grote schilderijen. En het is alsof de mensen van zijn tijd echt verliefd worden op die winterlandschappen, van zo is het hier en wij willen dat zien, wij willen ook zien dat het sneeuwt. Hij heeft ergens een tafereel waarop het ook echt sneeuwt. Ik denk bij de volkstelling in Bethlehem, in het Koninklijk Museum in Brussel. Men kreeg daar niet genoeg van, dus dat is echt een vernieuwing die Breugel doorgezet heeft. En waar men enorm van hield, alsof men inderdaad met nieuwe ogen keek naar zijn eigen omgeving.
Ja. Leen, nu, we zouden nog uren kunnen doorgaan, maar ik stel voor dat we het hierbij laten. Ik hoop in ieder geval dat u nog veel boeken schrijft en nog veel interviews geeft.
Dank u wel.
Dank u wel.